Goedemorgen allemaal. Er is echt plek voor iedereen, maar we moeten wat stoelen bijzetten en dat is natuurlijk heel fijn.
Ik doe de wand open.
Ja?
En daar kunnen we hier stoelen.
Oké. Er wordt die wand die wij daarvoor hebben, die wordt nu opengemaakt zodat daar stoelen komen te staan. Dus dat is fijn. Ondertussen wil ik iedereen nogmaals van harte welkom heten. Of u hier nou te gast bent, of u hier nou gemeentelid bent, of u deze dienst via de computer meeluistert, thuis of op een andere plek. Allemaal hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De voorganger van morgen is dominee Daniel Timmerman. En er is kinderbijbelgroep voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 en de groepen 4 tot en met 6 van de basisschool. Dat is echt heel grappig. Ik zie een aantal mensen daar zitten en die ziet u nog niet. Maar ze zijn, dat komt. Mijn naam is Arine Brouwer. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan dominee Timmerman en ik hiervoor in de kerk. Als u vragen hebt over de dienst of over onze gemeentes, schiet ons aan. U bent van harte welkom. Wanneer je graag samen met iemand wilt doorpraten of wilt bidden, dan is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden klaar die dat graag met u willen doen. Dus ook daar van harte welkom. Organist van morgen is Christian ten Hoven en pianist is Melchior Mulder. We zingen nu eerst uit onze eigen bundel nummer 161, U maakt ons één. Daarna is er een moment van stilte en belijden wij onze afhankelijkheid van God. En dan mogen we zijn groet horen. En vervolgens zingen we uit de eigen bundel nummer 136, Mijn hoop is op u, Heer. Namens de kerkenraden wens ik iedereen een gezegende dienst.
Fijn en bijzonder om hier allemaal bij elkaar te mogen zijn. Gasten, mensen van 3 gemeentes. En we mogen deze dienst beginnen door ons in een moment van stilte te richten op God. Vanuit de stilte willen we belijden waar onze hulp vandaan komt. Onze hulp komt echt niet van onszelf, maar onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is trouw. hij laat niet los wat zijn hand begon. In de naam van die God groet ik u en jou. Genade en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus.
Amen.
Dan is het nu het moment gekomen dat de kinderen die hun eigen programma hebben naar hun eigen plek mogen gaan. Zeg ik het goed als ik zeg dat het groep 1 tot en met 6 van de basisschool is? Ja. Fijne tijd en tot straks. Laten we nu luisteren naar Gods wil van ons leven. En laten we dat doen aan de hand van 2 gedeeltes uit de eerste Johannesbrief. Daarna geef ik opnieuw een moment van stilte en wil ik ons voorgaan in gebed. 2 stukjes uit de eerste Johannesbrief. 1 Johannes 1. Dit is wat wij Jezus hebben horen verkondigen en wat wij u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan wij onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Het gaat hier over de weg van het licht. En hoe ziet die weg van het licht eruit? En die weg van het licht heeft alles te maken met de liefde. En daarover lezen we in 1 Johannes 3. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, en daar bedoelt Johannes iedereen mee, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. We nemen een moment van stilte om deze woorden tot ons te laten doordringen. Hemelse Vader, u bent licht. Dat hebben we vandaag gehoord. Dank u wel dat u zo bent. Er is in u geen spoortje van duisternis te vinden. Dank u dat u zo goed bent en helemaal te vertrouwen bent. Heer, wilt u ons helpen om onszelf aan u toe te vertrouwen? Misschien ook als we dat moeilijk vinden. Misschien wel omdat we in ons leven zoveel van het donker zijn tegengekomen. Wilt u ons in deze dienst ervan overtuigen dat u licht bent? Helemaal. Heer, u roept ons om te leven in het licht. Om echt te stoppen met alle oneerlijkheid en viezigheid. Om te stoppen met liefdeloosheid. En te leven in het licht. Vergeef ons, Vader, dat we toch zo snel weer het donker opzoeken waaruit we geroepen zijn. Vergeef ons en vernieuw ons. Schijn in ons. Schijn door ons. Met het licht van uw liefde, ook in deze dienst. Dank u, Vader, dat we hier kunnen zijn. Met zoveel mensen. Wij eren en aanbidden u. Laat deze dienst zijn tot eer van u, Heer. Wees in ons midden. Werk krachtig, Heer, met uw woorden, met uw geest. Wilt u ons toerusten om vanuit deze dienst weer op weg te gaan. En wees met al uw kinderen op deze wereld. Ook in gebieden waar het zoveel moeilijker is, Heer, om samen te komen en u te aanbidden. Dat vragen we u met verwachting. In de naam van Jezus onze Heer. Wij prijzen u. Amen. Ik wil vandaag laten voorlezen en ook stilstaan een paar gedeeltes uit het Bijbelboek Jozua. En voor de mensen in de Emmauskerk, jullie weten misschien nog dat we voor de zomerperiode een paar keer al gelezen hebben uit Jozua. En ik denk dat ik door een ruiling ook in de Jacobuskerk gedeeld uit Jozua met jullie gelezen heb. Vandaag wil ik daarmee verder gaan. Lezen we het heel bekende verhaal, geschiedenis van de inname van Jericho. Elke zal het voor ons lezen uit de Bijbel in gewone taal. En laat ik er meteen maar even bij zeggen, direct aansluitend aan de schriftlezing zingen we uit Psalm 77 in de nieuwe psalmrijming, vers 1 en 3.
Ik zal met jullie lezen Jozua 5, vers 13 tot en met 6. Tot een stukje verder. Toen Jozua eens in de buurt van Jericho liep, stond daar plotseling een man voor hem. De man had een zwaard in zijn hand. Jozua liep naar hem toe en vroeg: hoor je bij ons of ben je een vijand? De man antwoordde: geen van beide. Ik ben de leider van Gods leger. Daarom ben ik hier. Toen knielde Jozua en maakte een diepe buiging. Jozua zei: ik ben uw dienaar, Heer. Zeg me wat ik moet doen. De legerleider zei: trek je schoenen uit, want je staat op een heilige plek. En Jozua trok zijn schoenen uit. De inwoners van Jericho hadden de poorten van hun stad gesloten. Dat hadden ze gedaan uit angst voor de Israëlieten. Niemand kon de stad in en niemand kon de stad uit. Toen zei de Heer tegen Jozua: ik zal ervoor zorgen dat jij de koning van Jericho met zijn hele leger verslaat. Jullie zullen Jericho veroveren. Je moet met al je soldaten 6 dagen lang om Jericho heen lopen. Elke dag moet je 1 keer om de stad heen lopen. Voorop moeten 7 priesters met trompetten lopen. Daarachter lopen dan de andere priesters met de heilige kist van de Heer. Op de 7e dag moeten jullie 7 keer om de stad heen lopen. Intussen blazen de priesters op hun trompetten. Als jullie een lange toon horen, moeten jullie allemaal heel hard gaan schreeuwen. Dan zal de stadsmuur instorten. En dan kunnen jullie van alle kanten de stad ingaan. Ik lees verder Jozua 6 vanaf vers 12. De volgende ochtend stonden Jozua en de Israëlieten vroeg op. De priesters tilden de heilige kist van de Heer op. En iedereen begon weer te lopen. Voorop liepen de sterkste soldaten. Daarachter liepen de 7 priesters met trompetten. Toen kwamen de priesters met de heilige kist. En daarna de rest van de soldaten. Het geluid van de trompetten was de hele tijd te horen. Ook op die tweede dag liepen de Israëlieten 1 keer om de stad heen en gingen ze daarna terug naar het kamp. Dat deden ze in totaal 6 dagen achter elkaar. Op de 7e dag stonden de Israëlieten op zodra het licht werd. En ze liepen op dezelfde manier om de stad heen, maar nu deden ze dat 7 keer achter elkaar. Intussen bliezen de priesters steeds op hun trompetten. Bij de 7e keer riep Jozua tegen de soldaten: straks moeten jullie schreeuwen. De Heer zorgt ervoor dat we de stad kunnen veroveren. Maar denk erom, de stad en ook alles in de stad is niet voor ons. Alles is voor de Heer. Daarom moeten jullie alles vernietigen. Jullie moeten al het zilver en goud en alle voorwerpen van koper, brons en ijzer bij de kostbare schatten van de Heer bewaren. Maar al het andere moet vernietigd worden. Alles is voor de Heer. Jullie mogen echt niets voor jezelf houden. Als je dat wel doet, zal ons eigen kamp ook vernietigd worden. Alleen de hoer Rahab mag blijven leven, samen met de mensen die bij haar in huis zijn. Want Rahab heeft onze spionnen geholpen. Toen bliezen de priesters lang op de trompetten en alle soldaten schreeuwden zo hard mogelijk. Meteen stortte de stadsmuur in. De soldaten gingen van alle kanten de stad in. Daar doodden ze alles en iedereen. Mannen, vrouwen, kinderen, oude mensen, koeien, schapen en ezels. Jozua zei tegen de 2 spionnen: doe wat jullie aan Rahab beloofd hebben. Ga naar haar huis en breng haar samen met haar hele familie naar buiten. De spionnen brachten Rahab naar buiten. Samen met haar vader, moeder, haar broers en met de rest van de familie. Ze mochten bij het kamp van de Israëlieten wonen. Intussen staken de Israëlieten de stad in brand. Alleen het zilver en goud en de voorwerpen van koper, brons en ijzer bewaarden ze bij de kostbare schatten van de Heer. De rest werd verbrand. Maar Rahab en iedereen die bij haar hoorde, lieten ze in leven. Want Rahab had de spionnen geholpen die Jozua naar Jericho gestuurd had. De nakomelingen van Rahab wonen nu nog steeds bij de Israëlieten.
Thank you.
Heftige psalm, hè? En we gaan het vanochtend ook hebben over een onderwerp dat heftig is. Op de beamer verschijnt nu een plaatje. Wat zien we hier? Wie helpt de mensen thuis even, of de mensen die een beetje achteraan zitten? Ja?
Hiroshima.
Hiroshima. Waarom? Dat zal ik uitleggen. We zien hier op de beamer een roestige driewieler en een roestige helm. En deze kinderfiets is een overblijfsel, inderdaad, van Hiroshima. Op 6 augustus 1945 viel daar de allereerste atoombom. Een bom die in een paar seconden een complete stad wegvaagde. Verschrikkelijk. Tienduizenden mensen, mannen, vrouwen, kinderen, ze waren weg. In de afgelopen week werd het herdacht, onder andere in het Vredespark in Hiroshima. Het Vredespark. Omdat de mensen die het hebben overleefd en de volgende generaties zeggen: dit moet nooit meer gebeuren. Dat we elkaar als mensen dit aandoen, dat moet stoppen. Moet vrede worden. Maar wat lazen we net in de Bijbel? Volgende. Mag erop. Vanochtend lazen we in een Bijbel dat pijnlijk veel lijkt op de geschiedenis van Hiroshima. Het is natuurlijk een heel bekend verhaal en een beetje kinderbijbel kom je tegen. Prachtig. De trompetten klinken en de muren van Jericho storten in met een klap. Maar wat de meeste kinderbijbels niet zo benoemen of verzwijgen, is wat er daarna gebeurde. Een complete stad werd uitgemoord. Mannen, vrouwen, bejaarden en kinderen. Verschrikkelijk. En wat het helemaal moeilijk maakt, is dat dit niet een geval was van: zie je wel, nou zijn die mensen weer bezig met elkaar de tent uit te vechten. Nee, wat dit helemaal verschrikkelijk maakt, is dat dit in opdracht van God gebeurt. God had het via Mozes al eerder gezegd: jullie moeten echt die volken in Kanaan uitroeien. En nu weer in die wonderlijke ontmoeting van Jozua met een figuur, een hemelse strijder, wordt die opdracht bevestigd. Jullie moeten strijden. God zelf geeft de opdracht om de stad te verwoesten. En dat is moeilijk. Ik vind dat moeilijk. En jij en u waarschijnlijk ook. Waarom hebben we het er dan over? Volgende dia mag. Ik zei al, voor de zomervakantie heb ik een paar keer gepreekt over het Bijbelboek Jozua. Ik heb daar teksten uitgehaald die mij aan hebben gesproken. Neem die bemoediging van God aan Jozua. Ik ben met je, Jozua. Wat een bemoediging om dat te mogen horen. God is met ons. Maar ik dacht er toen bij, en misschien dacht jij het ook wel: ja, maar God is met Jozua om het land te gaan innemen. En de Kanaanieten uit te roeien. Het is dus een kwestie van eerlijkheid dat we het er ook over hebben. Het is een kwestie van eerlijkheid. Het is ook nodig, omdat zoveel mensen het niet begrijpen. Volgende dia. Buiten de kerk zijn er zoveel mensen die zeggen: ja, maar als dit God is, als dit jullie geloof is. Een paar jaar geleden schreef Dimitri Verhulst, de Vlaamse schrijver, een boek. Een soort hervertelling van het Oude Testament, of het begin ervan, onder de titel Bloedboek. Dat is een grof boek. een extreem boek. Maar, ja, ergens heeft hij wel een punt. Verhulst noemde het Oude Testament een handleiding voor genocide. Au. En God een mensenrechtenschender. Au. Dat is extreem gezegd. Ik vind het echt over de grens gaan. Ik vind het oneerbiedig. Maar ergens hebben wij toch ook zulke vragen. Misschien ben je op zoek naar God. Misschien heb je een Alpha-cursus gedaan of ga je het doen. En denk je vol enthousiasme, ik ga de Bijbel lezen. En dan al snel kom je in de Bijbel dingen tegen waarvan je denkt, hè? Staat dit in de Bijbel? En dat gaat trouwens niet alleen voor zoekers. Ik las een oudere, ervaren collega van me die zei over dit onderwerp, citaat, ik kan over mijn nek gaan als ik bedenk wat er toen is gebeurd in opdracht van God. Nou, dat is dus het punt waar we het vandaag over hebben. Niet makkelijk. Echt niet makkelijk. Maar ik denk dat we het er wel over moeten hebben. De volgende dia mag. Het gaat vanochtend over de vraag, waarom ontmoeten we in de Bijbel een straf van de God? Waarom? En ik weet dat daar heel veel over te zeggen is. Ik weet ook dat je eigenlijk meerdere preken nodig hebt om echt eerlijk en eerbiedig naar de Bijbel te luisteren en op zoek te gaan naar een antwoord op deze vraag. Veel meer dan er in één preek kan. En ik weet ook dat de dingen die ik ga zeggen ook een heleboel andere vragen oproepen, zodat je aan het eind van de preek misschien meer vragen over hebt dan dat je ermee begint. Maar toch wil ik vandaag vier dingen naar voren halen die ik in de afgelopen dagen heb ontdekt en die mij helpen vanuit de Bijbel en waarvan ik hoop dat ze ons allemaal mogen helpen. Niet om een soort theorie te krijgen van hoe het nou werkt, maar om onze God en Vader, de Vader van Jezus, beter te leren kennen. Vier dingen. Het eerste is eigenlijk al wat hier staat, dat vraagteken. Dat we onze vragen naar God toe mogen uitspreken. Zoals met die psalm, die dissonante psalm 77, waar we in deze nieuwe berijming zingen van, hoe kan het nou? Is het dan toch zo dat uw toorn de overhand krijgt boven uw liefde? Hoe kan dit? God laat in de Bijbel ruimte voor zulke vragen. Hij heeft dat soort vragen niet weggecensureerd uit de Bijbel, maar ze staan er gewoon in. Ik denk aan de profeten. Jeremia, de profeet die er zelf volop in zat. Jeremia woonde in Jeruzalem, een andere stad, maar een stad die later ook werd belegerd. En Jeremia had het gezien met eigen ogen. De gruwelen van een belegering. Mensen die sterven van de honger. Mensen die onvoorstelbare dingen doen om toch te overleven. Lees het Bijbelboek Klaagliederen. En Jeremia die schreeuwt het uit naar God. God, waarom doet u ons dit nou aan? Waarom moeten vrouwen en kinderen dit meemaken? God, u riep onze ergste vijanden bijeen alsof het een feestje was. Of Habakuk, die zijn profetie begint met de vraag, hoe lang moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Hoe kan dit nou, God? Het is alsof deze profeten God vragen, waar bent u nou mee bezig? Altijd vanuit eerbied en heilig ontzag, maar wel, God, we begrijpen dit niet. Waar bent u mee bezig? Waar bent u? God laat ruimte in zijn boek voor zulke vragen, voor protesten, zelfs voor tegenspraak. Abraham die in de gaten heeft dat God Sodom wil verwoesten. En dan denkt, ja, Sodom, slechte stad, maar het kan toch niet dat ze allemaal zo slecht zijn? Stel nou dat er 50 rechtvaardigen zijn, of 40, of 30, of maar 10. Dan zegt hij tegen God, zou de rechter van de aarde soms onrechtvaardig handelen? is alsof God tegen Abraham God zegt, dat kunt u toch niet maken? Kijk, op zulke vragen krijgen we geen sluitend antwoord. Maar ik vind het wel heel veelzeggend dat God in zijn boek ruimte laat voor zulke vragen. Dus laten wij daar vandaag ook ruimte voor in deze dienst. Waarom? En dat brengt me bij het tweede. Dat mensen dit kunnen zeggen, dat je dat zomaar mag zeggen tegen God, dat zegt heel veel over wie God ten diepste is. Dat God zo anders is. Want we weten toch dat God eigenlijk anders is. Juist omdat we God kennen als de God die zo liefdevol is. Zo bewogen met mensen. Juist daarom snappen we dit niet. En omdat we weten dat God ten diepste zo te vertrouwen is, daarom hebben we zulke vragen. We weten toch dat God ten diepste anders is. Bij Ezechiël lezen we het woord van God die zegt, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde. Ik wil dat hij een andere weg inslaat en leeft. God heeft er geen plezier in dat het slecht afloopt met mensen. Ook Jeremia, die profeet die in de belegerde stad Jeruzalem zat, die zich echt wanhopig afvraagt, wie is nou deze God? God is als een beer die op me loert. Ik snap het niet meer. Ook Jeremia weet ten diepste, als God straft, dan doet hij dat met tegenzin. God heeft er geen plezier in. Jeremia 3, vers 32. En als hij straft, dan staat hij ook altijd klaar om zich te ontfermen. Want God heeft er geen vreugde in. God is ten diepste anders. Nog één voorbeeld daarvan te geven. Jona, kennen we allemaal. Jona, de profeet die weer zo'n stad tegen Nineveh moest gaan zeggen. Jullie hebben het nou echt zo verbruikt bij God. God gaat jullie in 40 dagen tijd vernietigen. Klaar. Exit. Jona wil niet, maar uiteindelijk gaat Jona dan toch naar die stad toe. En hij, nou ga ik er ook voor, hè. Nou ga ik ze ook vertellen. God gaat jullie straffen. 40 dagen, dan komt er vuur en zwavel. Klaar met jullie. En Jona gaat zitten kijken. Nou, dan gaan we het meemaken. Maar de mensen in die stad, die bekeren zich. Ze krijgen spijt. En dan staat er dat God zijn plan verandert. Nee, toch niet. En Jona gaat zitten mopperen. Het bekendste moppergebed uit de Bijbel. Ja, God, ik wist het wel. Ik helemaal naar die stomme stad toe. Ik door die stinkvis uitgespuwd. En nou dit. Ja, ik wist het wel, God. U bent genadig en liefdevol en geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Ik wist het wel. Ook Jona, met al zijn gemopper, wist, ten diepste is God anders. Vond hij niet leuk, maar zo is God. God straft niet graag, en er komt nog iets bij. God straft niet graag en hij straft traag. Er is in de Bijbel zelfs een apart woord voor. Dat stond in de vorige vertaling. God is langmoedig. Dat betekent, God is in staat om heel lang mee te gaan. Langmoedig, om lang te verdragen. En om toch nog weer te vergeven. God is langmoedig. God is traag in zijn toorn. God had het even eerder al tegen Abraham gezegd. Dat er een moment zou komen dat het echt klaar zou zijn met Kanaan. Dat de maat van het kwaad van de Amorieten vervuld zou zijn. Genesis 15. Maar God had nog honderden jaren gewacht. God is traag. En ook nu. Er staat een gigantisch leger voor de poorten van Jericho. God wacht nog 6 dagen. Wat nou als die mensen van Jericho op dag 6 hadden bedacht, ja, die Rahab heeft wel gelijk. Want die God van Israël, ja, dat is wel echt een bijzondere God. Hij heeft zulke geweldige dingen gedaan in Egypte. En zullen wij ook niet maar gewoon zeggen, we doen de poorten open en we smeken om genade. Weet je wat ik denk? Dat staat niet in de Bijbel, dus dat is een beetje mijn invulling. Maar ik denk dat de God die ik ken uit de Bijbel dan niet anders had gekund dan dat God had gezegd. Goed. Ik heb wel gezegd, ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb al 400 jaar gewacht met die mensen in Kanaan. En ik heb wel gezegd, ze moeten vernietigd worden, maar goed dan. Dat denk ik. Even tussenbalans. De volgende sheet mag erop. Waarom een straf van de God? Stel je vragen maar gewoon. En God straft niet graag, maar hij straft traag. Maar waarom dan toch? Als God er geen plezier in heeft. En als God dan zo graag vergeeft, waarom dan toch Jericho? Zo'n extreme straf. Hier komen we uit bij de laag van de boodschap van vanochtend, die voor mijzelf het lastigste is. En misschien voor u en jou ook wel. Dat God echt een enorm probleem heeft met hoe wij, mensen, het ervan afbrengen met het leven dat we van hem krijgen. Met de planeet die we van hem krijgen. God heeft er echt een groot probleem mee. We maken er een bende van. Volgende sheet mag erop. Dat wil ik liever niet horen, omdat ik eigenlijk meestal, als ik gewoon mijn leven leef, denk en voel vanuit het idee dat we het allemaal best aardig doen. En er zijn natuurlijk echt wel rotte appels. Maar dat ben ik zelf niet. En de mensen in mijn omgeving ook niet. Dat is ver weg. Maar de Bijbel, geloof ik, prikt door mijn bubbel heen en zegt: mensen, jullie maken er met elkaar een onvoorstelbare bende van. En dat oordeel waar wij met onze oren over staan te klapperen, het is verdiend. God heeft goede redenen om te straffen. Ook Jericho. Kijk, ik hoef God niet te verdedigen. Dat kan ik ook niet, dat wil ik ook helemaal niet. Maar we kunnen wel een klein beetje aanvoelen waarom, als we nagaan in de Bijbel wat er te zeggen valt over de mensen in Kanaan, waar Jericho bij hoorde. Leviticus 18. Leviticus 18 is een beschrijving van de levensstijl van de Kanaanieten. Dingen die ik niet van de preekstoel ga benoemen. Het is echt te erg. Er wordt een opsomming gegeven van incest, overspel, prostitutie. Het was de norm. En mensen dachten ook nog dat ze daarmee hun goden een plezier deden. En het dieptepunt is wel dat er staat dat in Kanaan mensenoffers werden gebracht. Kindoffers. Zogenaamd om de god Moloch een plezier te doen. Stel je voor hoe dat is voor God. Hij die het leven heeft geschapen, die met blijdschap kijkt naar elk kind, zijn oogappels, en dan de stank van die offers in zijn neus. Een God die de mensheid, mannen en vrouwen, heeft geschapen en hen het geschenk van de seksualiteit heeft toevertrouwd en ziet hoe ze dat gebruiken om anderen en zichzelf te vernederen. Misschien kunnen we een klein beetje aanvoelen waarom God boos is. Niet dat God aan ons verantwoording verschuldigd is en niet dat we hem kunnen narekenen. Gelukkig maar, want God is God en wij zijn mensen. En omdat God God is, heeft hij niet de luxe om in een bubbel te leven. Om zich af te sluiten in zijn eigen overzichtelijke wereld waar alles fijn is. God ziet alles. Het komt ongefilterd bij hem binnen. Ook alle ellende en al het kwaad. Het geweld, de uitbuiting. Ook vandaag. Syrië, Jemen, mensenhandel gewoon in onze regio. Alle levens van mensen die in de knop worden gebroken, ook van kinderen, ook in Nederland. Hij ziet de slechterikken en de zogenaamde brave burgers. Hij ziet hoe wij allemaal de neiging hebben om God naar de rand van ons leven te duwen en erover. En dan lekker weer zelf verder te gaan. God ziet het, de mensheid maakt er een bende van. En wat doet hij eraan? Maar soms grijpt hij in de geschiedenis en zegt hij, en nu is het even klaar. Komen we in de Bijbel God tegen als een God die soms ook heel menselijk reageert. Met boosheid. Nu is het gewoon klaar. Dan zie je verhalen in de Bijbel zoals Sodom en Jericho. Om ons ervan te doordringen. Mensen, God meent het. Het laat niet met zich sollen. Maar gelukkig is dat maar één kant van het verhaal. Gelukkig is dit niet waar we God het beste leren kennen. Waar we Gods vaderhart echt zien kloppen. Nee, dat zien we ergens anders. Dat is de volgende dia. Wat doet God? Het diepste doet God dit. Omdat God zoveel van ons houdt. Zoveel van ons zijn gevallen mensheid houdt. Van ons mensen die er een bende van maken. God houdt zoveel van ons. En is zo trouw. Dat hij besloot om zelf te komen. Om zelf als het ware naar Jericho toe te gaan. En zelf het oordeel te dragen. God stuurde Jezus zijn zoon. Niet als een superman die boven de plastic soep. Boven de derry bleef zweven. Maar die er middenin ging. Weet je wat ik zo mooi en bijzonder vind in het verhaal van Jericho? Dat die Rahab een plekje krijgt in Israël uiteindelijk. En Matthäus zegt, als je dan kijkt naar wie de voorouders zijn van Jezus, dan staat Rahab daartussen. Rahab is een van de overgrootmoeders van Jezus. En ik denk dat God daarmee ons iets wil zeggen. Kijk, zoveel hou ik van jullie, dat ik zelf afdaal in de gebrokenheid en de pijn en in de modder van het leven. Ik word echt mens. En Jezus, zo zegt de Bijbel, heeft voor ons het oordeel gedragen. Kijk, het Lam van God dat de straf wegdraagt. Wij zijn vrij van het oordeel. Waarom een straf van de God? We kunnen God niet doorgronden of narekenen. Gelukkig maar. Maar we weten wel, en dat is de kern van het evangelie. Jezus laat ons het hart van de Vader zien. Een hart dat klopt van heiligheid en rechtvaardigheid. En een hart dat klopt van liefde en trouw en bewogenheid. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Dat wie in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. En niet geoordeeld wordt. Die boodschap is er voor iedereen. Voor elk mens. Jezus redt ons van het oordeel. En door op Jezus te vertrouwen, mogen we leven in vrijheid en hoop. Laten we de balans opmaken. En dan komt er straks nog één klein stukje. Waarom die straf van de God? Wat zou je daarover kunnen zeggen als je zelf met die vraag zit? Of als mensen die vraag aan jou stellen? Nee, je gaat naar de kerk en we moeten met al die verhalen in de Bijbel over oordeel en Jericho. Wat ik gezien heb en heb doorgegeven. God laat ruimte voor die vragen. Wij snappen het echt niet. En we weten dat God het niet graag doet. En ook niet als de kippen erbij is om ons op onze fouten te wijzen. Hij is straftraag. We zien ook in de Bijbel, is de Bijbel heel duidelijk en eerlijk over wat God zegt. Jullie maken er een bende van. En in Jezus zien we het vaderhart van God. Hij draagt voor ons het oordeel. Goed, er blijven nog een heleboel vragen over. Maar ik wil het voor vandaag hierbij laten en nog één ding naar voren halen, namelijk de vraag, hoe nu verder met Jozua 6? Ja, als we hier zijn en de meeste van ons willen Jezus volgen in ons leven, wat gaan we dan daarmee doen met Jozua 6? En nog het laatste plaatje, het gaat over die priesters. Eigenlijk vreemd wat die priesters daar doen. Die doen eigenlijk helemaal niks. Hoeven niet te vechten. Die lopen 7 dagen lang met een soort heilige kist op hun schouders rond. En een aantal die gaan muziek maken. Dus vriend, wat heb je daar nou aan? Nou, niet zo heel veel, maar hun taak was een symbool. Zij vertelden een verhaal. Die ark staat voor verzoening, voor vergeving. Midden in de ruwheid van zo'n oorlog is daar een symbool van verzoening, het verzoendeksel op de ark. Ze laten iets van het hart van God zien, die priesters. En ze eren God met de muziek. Ze vertellen ook van zijn grootheid, hoe indrukwekkend hij is. Die priesters. En het bijzondere is dat de Bijbel, het Nieuwe Testament, ons ook priesters noemt. Niet dat wij met een soort processie met een kist door Eindhoven moeten gaan lopen. Maar we zijn wel geroepen om Jezus te volgen. Gewoon in hoe we leven op zondag en op maandag. En hoe ziet dat dan uit? Nou, door in ons leven, door in onze eredienst, maar ook in hoe we leven op maandag en op vrijdag, iets te laten zien van God. Van verzoening, van vergeving. Dat is onze priesterlijke rol. Dat wij aan Eindhoven laten zien, God is een indrukwekkende God en God is een genadige God. En bij hem is er vergeving. Dan laten we bidden dat God ons de genade geeft en de kracht van zijn geest om zo christen te zijn in onze tijd. Amen. Laten we gaan zingen. Geprezen zij de Heer. Lied 44.
We mogen zo voorbeden doen en voor die tijd heb ik nog een paar mededelingen. De collecte na de voorbeden is voor Stichting Gaven. En in de afgelopen week is er een zoontje geboren in het gezin van Alice en Christopher Harding. Ze noemen hem Josiah of Josiah Thomas. En na hun gezinshereniging is dat een reden om ontroerd van te zijn en ontzettend dankbaar. Alles is goed gegaan en daar zijn zij en wij met hen heel dankbaar voor. En de bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Harding. Wie wil die wegbrengen? Dankjewel. Op 11 september is er weer een startavond voor de Alpha-cursus. U hebt daar vorige week ook over gehoord. We willen iedereen oproepen om te bidden voor een goede en zegenrijke cursus voor de deelnemers en voor het Alpha-team. En we kunnen ook iets doen. Allereerst kunnen we kijken of we mensen kennen voor wie de Alpha-cursus iets zou zijn. En hen daarop attenderen. En daarnaast zijn er ook mensen nodig die voor de cursisten willen koken en afwassen. Folders en aanmeldingsformulieren liggen hier achter in de hal en van harte aanbevolen. En misschien ten overvloede, maar volgende week zijn er weer 3 diensten in 3 verschillende kerken. Dat heeft ook zo zijn voordelen, maar het was fijn om dit samen te kunnen doen. Dus er is weer een dienst in de Jacobuskerk en in de Schootse kerk en ook weer hier. Dat was het.
In onze gebeden wil ik naast de dingen die Arino heeft genoemd ook de naam noemen van Henk Bijl. Ik sprak net Henk even en ik vertelde dat je opnieuw behandeld moet worden, omdat de ziekte helaas weer teruggekomen is, de kanker. En ik ben nu volop bezig met bestraling. Wij wensen je heel veel sterkte en we willen de behandeling aan jullie, aan God opdragen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Vader, wat is dat mooi. En wat is dat waar. En wat is dat onze houvast. Dat we zingen, u bent ons heil. U bent goed. U bent onze redding. U bent liefde. Wij prijzen u. U bent zo barmhartig en zo bewogen. Zo kennen wij u. Dankzij onze Heer Jezus Christus. En zo prijzen wij u. Heer, in zijn naam willen we u bidden. We bidden u voor deze wereld waarin we leven. Waar Jericho en Hiroshima nog altijd voorkomen. Met andere namen en andere scenario's. Waar Syrië en Jemen. Heer, het gebeurt nog steeds. We bidden u, Heer, ontfermt u zich. Heer, laat uw goede nieuwe wereld komen, uw koninkrijk. Werk ook vandaag, Heer, aan vrede en recht. Zegen ook vandaag de leiders van deze wereld. Heer, wees erbij in de Hoorn van Afrika, in Ethiopië en Somalië, waar ook nu het geweld weer oplaait. En waar christenen in het nauw zitten, zo horen we. Heer, ontfermt u zich en grijp in, alstublieft. Heer, we bidden u voor de verspreiding van uw goede nieuws, het goede nieuws van Jezus. Heer, wilt u geven dat wij met uw hulp een open brief mogen zijn. Dat op de bladzijde van ons leven uw liefde beschreven mag staan, leesbaar voor anderen. En wilt u heel in het bijzonder ook mensen en initiatieven zegenen die erop gericht zijn om het nieuws van Jezus te verkondigen. Zo willen we graag bidden, Heer, voor de interkerkelijke Alpha-cursus die weer gaat starten. Heer, wilt u mensen op het spoor brengen van deze cursus, om zo u en uw woord te mogen leren kennen. Heer, geef een goed en toegewijd, gezond Alpha-team. De mensen die leiding geven en ook mensen die het ondersteunen. En wilt u uw hulp geven en uw zegen over de avonden. We bidden ook hier voor de werkers die op andere plaatsen vanuit onze drie kerken actief zijn. In Eindhoven onder studenten, maar ook in andere landen, in het Midden-Oosten en elders, om daar te zaaien en te bouwen. Zegen ook hen, Vader. Heer, we danken u voor de verbondenheid die we met elkaar ervaren in u. In de afgelopen tijd van gezamenlijke diensten. We hebben één Heer, één geloof, één woord. We prijzen u daarom. We danken u ook voor de diversiteit die ons vertelt hoe groot en rijk u bent. Dat we zoveel van elkaar kunnen leren. Dank u wel. Wilt u met ons meegaan, hier ook in het komende seizoen. Op onze eigen plek, in onze eigen werkwijk. In de Jacobuskerk, de Schootse kerk en ook hier in de Emmauskerk. Zegen ons. En wilt u geven dat we in de komende tijd nog veel meer de verbondenheid als kinderen van u in deze stad mogen ervaren. Ook nog veel breder dan zoals wij hier zitten. Tot eer van u. En zodat de mensen om ons heen mogen zien dat u de levende God bent. Heer, zo bidden we u ook voor persoonlijke situaties. Moet u zijn bij mensen die alleen leven en voor wie dat niet fijn is om steeds alleen of vaak alleen te eten en alleen wakker te worden. Wees hen nabij, Heer. Wees bij degene die met ziekte en zorgen te kampen hebben. Geef moed. Geef herstel. En zo willen we u ook bidden, Heer, voor Henk en Ali Bijl. En voor hun familie. Wilt u heel dichtbij hen zijn. En wilt u de behandelingen zegenen, Heer. Wilt u een keer geven ten goede. Dat vragen we, Heer. En we danken en prijzen u voor het geluk en plezier in het gezin van Alice en Christopher Harding. Nu Josiah is geboren. Wat bent u goed, Heer. Wat bent u trouw. Wat een wonder dat ze op deze manier een nieuw begin mogen maken met een nieuw leven. En ook samen een toekomst kunnen opbouwen in ons land. Dank u, Heer, en zegen hen. Zo prijzen we u, Vader. We prijzen u, Jezus Christus. We prijzen u, Heilige Geest. Amen. Het is nu het moment gekomen om onze gaven te geven. We mogen die geven voor de Stichting Gaven, die zich inzet voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers. En daarna zullen we gaan staan voor de geloofsbelijdenis. Zullen we samen ons geloof belijden? Ik wil voorlezen de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Die staan er in de ik-vorm. Maar we worden uitgenodigd om maar van binnen in ons hart en straks ook na de laatste woorden hardop amen op te zeggen. Als je zegt, ja dat geloof ik ook. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zingen ons laatste lied. Jezus leeft in eeuwigheid en zijn shalom, zijn vrede, wordt werkelijkheid. Lied 104. Slot, iedereen van harte welkom om te blijven voor een kopje koffie of thee of iets fris. Laten we even wachten totdat de stoelen zijn opgeruimd voor de veiligheid. Dus na het laatste amen, niet allemaal tegelijk naar de koffiestorm, maar even nog wachten tot het daar weer is zoals het gebruikelijk is. En als je het fijn vindt om met iemand te bidden, voor je te laten bidden, dan kan dat nogmaals daarachter in de kerk. We mogen als laatste horen de woorden van God die ons het goede, zijn zegen belooft. Ontvang die woorden. De Heere zegene u en Hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.